Er stond daar een man, er stond daar. En ik was nog aan het nadenken in mijn hoofd. Oh, daar staat daar iemand. En het duurde even een seconde voordat ik realiseerde van... Oh, maar dat is gewoon een inbreker.
Je luistert naar de podcastserie Echte Politieverhalen. Waar anderen een stap terug doen, zetten politiemensen een stap naar voren. Ze zijn vaak als eerste bij heftige incidenten, maar maken ook bijzondere en mooie dingen mee. Allemaal hebben ze hun eigen indrukwekkende verhalen. Dit is het verhaal van Jan Willem.
Ik was op dat moment werkzaam in Almere Buiten, onze nachtdienst. En het was rond 6 uur, denk ik, zo uit mijn hoofd. En we kregen, nog niet echt een melding, maar mijn maatje die op de auto zat, die zegt, ik moet even naar een ander team. Of niet moet, maar die wilde naar een ander team. Daar was een vriend van hem, die had ook nachtdienst, om even een bakje te doen, zo aan het einde van de dienst. Over het algemeen, nachtdienst is vaak tot een uur of vijf, zit vaak druk en zit je ook nog wel in je energie omdat je bezig bent. En je merkt dat rond 5, 5:30 altijd een beetje een kantelpunt komt. Dat je dus ziet dat de mensen die dan ineens op straat zijn, dat vaak weer de mensen zijn die naar hun werk moeten, hè, vroege diensten of dat soort zaken. En 9 van 10 keer merk je ook dat dan de vermoeidheid begint in te slaan. Dus toen we net ongeveer 5 minuten binnen waren, we hadden net een koffie gepakt, zullen we maar zeggen, kwam er een melding binnen voor de collega's van dat team. Dat ze een melding hadden van een verdachte situatie. Een melding verdachte situatie gebeurt gewoon heel veel in ons werk. Dus we gingen daar ook redelijk naartoe van. Het zal wel meevallen. Maar mijn collega zei van, we rijden wel even met jullie mee op de achtergrond naar deze melding. En op de terugweg rijden we terug naar ons eigen bureau. Dus zo gezegd, zo gedaan. We waren onderweg richting een woning. En daarbij was de melding dat een overbuurvrouw die vroeg wakker was deze ochtend, zag een jongeman de tuin in fietsen. En die dacht, dat klopt niet. Ondertussen had het OC natuurlijk het adres al bekeken van wie wonen daar allemaal en wat is de situatie van die woning. Dan kregen we al informatie dat er een meneer en mevrouw woonden met 2 kinderen, waarvan 1 jonge zoon die rond de 18 of 19 jaar was. En het was een nachtdienst in het weekend, dus mijn maatje en ik dachten eigenlijk al van dat zal die terugkomt van het stappen laat en die nog even thuis naar binnen sneakt. We gingen dus met 2 voertuigen ook die kant op. En toen kwamen we in de wijk aanrijden. We parkeerden ons voertuig in de straat. En de collega's die met 4 meereden, die stapten in eerste instantie uit. Wij erachteraan. Dus we liepen in een soort treintje door de straat richting de woning waar het zou zijn. Alleen de melder die had nog steeds contact met het OC of met de meldkamer. En die zag dat we de verkeerde kant op liepen van het huis waar het zou moeten zijn. Dus die gaf dat door aan het OC. En het OC zei tegen ons, jongens, jullie lopen de verkeerde kant van de straat in. In eerste instantie liep ik namelijk achter de collega's aan, een soort treintje. Waarvan ik denk, dan moeten we dus die kant op. Dus ik draaide hem om en toen liep ik ineens voor aan het treintje. En gingen we richting de woning. En daar liep ik de voortuin in. En dat was een hoekwoning, waarvan als ik het kan omschrijven, waar je voor heb je een stuk voortuin. En de hoekwoning linksom heb je eigenlijk, de tuin loopt zo door naar de achterzijde. Ik kwam de voortuin inlopen en eigenlijk ook nog een beetje zo einde van de nachtdienst misschien een beetje brak en gaar. Zag ik ineens een raam openstaan en van dat hele felle witte TL licht. En ik keek eigenlijk zo de keuken in van deze woning. En er stond daar een man stond daar. En ik was nog aan het nadenken in mijn hoofd. Oh, daar staat daar iemand. En het duurde even een seconde voordat ik realiseerde van, dat is gewoon een inbreker. Nou, op dat moment zag ik dat die man ook zo van ons schrok. Hij reageerde daarop. En hij begon door weg te rennen uit de keuken, uit ons zicht. Nou, en ik rende daar achteraan zo door de voortuin. Ik zag mijn maatje of een collega linksom de woning gaan. En de andere 2 collega's gingen rechtsom de woning. Maar ik sprong op dat moment door het keukenraam heen dat nog open stond. En ik kwam in de keuken en ik liep de woning in en ik stond ineens in de woonkamer. En ik hoorde al heel veel lawaai. En ik zag daar ineens die man die ik daarvoor had zien staan. Die was bezig. Je had aan de achterzijde van de woning 2 van die openslaande deuren richting de tuin. En ik zag dat hij met zijn vuisten, of hij had er iets doorheen gegooid geloof ik in eerste instantie. En nog met zijn vuisten het raam aan het kapot slaan was. En ik zie dat hij mij aankijkt, in mijn richting kijkt. En dat ik op hem afkom, want nog steeds zit ik in de modus van die moeten we hebben. En vervolgens kijkt hij weer naar voren eigenlijk richting dat raam. En hij springt daar zo doorheen en hij begint gewoon te rennen. En dat duurt natuurlijk 2 seconden later ben ik ook bij dat raam. En ik kijk nog eens naar dat raam zo goed en ik denk, er zitten allemaal echt van die grote glasscherven uit. En ik dacht bij mezelf, ik moet nu opletten dat ik zelf niet uit enthousiasme of adrenaline doorheen spring. Wat je vaak toch wel wil doen. Maar dan denk ik, rustig, even voor de veiligheid, ook voor jezelf. Ja, ik kan moeilijk, als ik zelf met de slag eigenlijk bloedend ligt, kan ik ook geen boef vervangen, zeg maar. Dus ik sla eigenlijk dat raam nog wat verder stuk. Ik had mijn jas over mijn handen geschoven, zodat ik even wat verder het glas kon inslaan. En vervolgens dacht ik, ja, nu is het veiliger om er doorheen te springen. Dus ik spring door dat glas heen, door die tuindeur heen. En ik begin te rennen achter die verdachte aan. Ik zie hem namelijk richting die vijver. Dat is echt zo'n hele grote vijver. Niet zo'n klein vijvertje die je thuis in je tuin hebt, maar echt zo'n, ja, een beetje zo'n gemeentevijver waar de hele wijk, zeg maar, aan de achterzijde van de woningen op aangesloten is. En ik begin te rennen en ik zie die verdachte op die vijver afrennen. Ja, je merkt ook bij jezelf, je hebt gewoon tunnelvisie en je wil die gozer pakken, dus dat is je focus. En ik hoor ineens zo naast me zo plop, plop. En ik denk bij mezelf, ja, wat een raar geluid. Ik kon het nog niet helemaal goed plaatsen. En op dat moment zie ik uit mijn collega dat ik zelf wat inhield met het rennen. En ik zie gewoon in mijn ooghoek dat hij zijn vuurwapen aan het schieten, ja, gebruikt. Dus ik zie de vlam uit het wapen komen en ik hoor eigenlijk nu heel hard die knal. Ik kan het plaatsen. En ik realiseer me ook later pas van, op de schietbaan ben ik wel gewend om de knallen van het vuurwapen te horen. Maar ja, dat zijn knallen in een afgesloten omgeving. Die zijn vrij hard, hebben oorbescherming op. En nu was het in de buitenlucht, dat klonk toch ineens heel anders. Ik dacht, oh, verrekt, hij is aanhoudingsvuur doen op deze gozer. In Nederland heb je eigenlijk twee momenten dat we het vuurwapen kunnen gebruiken. De eerste situatie is een noodweersituatie. Dus als je in nood bent of voor iemand anders, kun je het vuurwapen gebruiken. Maar iets unieks ook wel eigenlijk in de wereld. Nederland is een van de weinige landen die het volgens mij heeft. Is aanhoudingsvuur, waarbij we het vuurwapen mogen gebruiken ter aanhouding van de verdachte. En ja, op dat moment denk je, oké, we gaan ervoor. Door, we moeten die gast hebben. Maar ik zag dat het helaas, ja, of misschien ook gelukkig ook net hoe je het bekijkt, geen effect had. En die gozer die springt uiteindelijk, die doet zijn handen in zijn hoofd en die roept nog keihard, niet schiept en schiepen. En wij riepen, staan blijven politie. En ik zie hem uiteindelijk zo die vijver in plonsen en hij begint te zwemmen. En we rennen achteraan en we komen bij de rand van de vijver. En nou, ik denk dat die 50 meter of 50 is tot de overkant. En aan de overkant waren ook weer allemaal woningen met tuintjes aan de achterzijde. Ja, we zien die gozer naar de overkant zwemmen. Echt met man en macht ging hij vooruit, echt vluchten. En wij stonden daar van, ja, oké, wat nu? Gaan we erachteraan of niet? Maar ja, ondertussen wisten we ook wel via het OC gelukkig dat er ook heel veel collega's aanrijdend waren op deze melding. En we wisten ook dat die in de wijk waren. Dus we dachten, oké, we moeten zicht houden, positie doorgeven. Waar gaat die heen? En uiteindelijk zien we hem eigenlijk bijna in de rechte lijn de overkant weer het water uit klimmen. Een tuin ingaan, een achtertuin van een woning. En dan verdwijnt hij heel eventjes uit het zicht. En ongeveer denk je, ja, 5 minuten later hoor van collega's die daar aan het zoeken zijn dat ze de verdachte hebben aangetroffen. Makkelijk te herkennen, waarschijnlijk helemaal zeiknat ook. En die wordt aangehouden. En op dat moment kijken mijn collega en ik elkaar aan. We denken, ja, we hebben hem, gaaf. Ja, dus ik stond echt zoiets van, ja, we hebben een boef te pakken. En ook nog een beetje het verwerkingsproces. Je bent ineens klaar wakker. En nog geen half uur geleden lag al bijna, zeg maar, het einde van de nacht niet half te slapen. Op dat moment loop ik terug naar de woning en daar staat een meneer in de woonkamer. Dat blijkt later dan de man des huizes te zijn. Ja, die was helemaal overstuur en die was helemaal geschrokken. En die vertelde uiteindelijk naar mijn collega, die was namelijk in gesprek met deze meneer. Maar ik hoorde later dat hij zei van ja, ik lag te slapen thuis met mijn vrouw en de twee kinderen. Die waren namelijk gewoon thuis. Hij hoorde enorm veel herrie. Ze zaten samen, zijn vrouw zat recht op een bed. Hij zegt ja, ik heb iets van een steekvoorwerp of een mes gepakt en ik ben bovenaan het trappengat gaan zitten of staan. Ik weet niet precies hoe hij dat gedaan heeft. Hij zei eigenlijk van, ja, ik was zo in paniek en ik wilde mijn gezin beschermen. En ik dacht eigenlijk, ja, de eerste beste die boven komt, die is voor mij, die doe ik wat aan. En daarna vertelde hij ook dat hij de blauwe zwaailichten ergens in de weerkaatsing zag. En dat hij van hoorde dat de politie werd geroepen. En dat hij zich realiseerde van, hé, het is goed volk, zeg maar. En dat hij op dat moment gewoon langzaam naar beneden kwam. En uiteindelijk daar de collega's aantrof en zijn verhaal deed. Dus ja, dat is in eerste instantie natuurlijk mooi dat wij zo'n gozer hebben te pakken. Het mooie politiewerk, hè? Boef vervangen zeg ik altijd maar. Maar je realiseert je daarna ook later heel goed dat het voor zo'n meneer en het gezin in dit geval een enorme impact is op zijn leven, op zijn situatie. Hè? Je ligt daar in je veilige omgeving, je ligt te slapen en vervolgens gebeurt er iets in die veilige omgeving dat er iemand gewoon in je huis is. En wij als politie, inmiddels met die aanhouding, hè, en de zorg die we daarna kunnen verlenen, ja, heb je wel kunnen bijdragen dat hij misschien die nare periode, ik weet niet hoe lang het voor deze meneer geduurd heeft uiteindelijk, maar wel mooi heb kunnen afsluiten misschien. Of kunnen bijdragen dat het wel een positief einde heeft. Dus ja, dat is natuurlijk wel gaaf om mensen op die manier te helpen. Boef verpakken en mensen die echt in de problemen zijn of iets heftigs meemaakt. Dat je wat kan doen, zeg maar. In plaats van aan de zijlijn misschien alleen maar kan toekijken. Dus ja, dat is gewoon een heel trots gevoel misschien wel. En een gevoel van waarom ik bij de politie ben gekomen. Om dit mooie werk te mogen doen. Ik ben Jan Willem en dit is mijn melding.
Benieuwd naar alle nieuwe verhalen? Luister dan naar de podcastserie Echte Politieverhalen. Wil je een gezicht bij dit verhaal? Bekijk dan de hele video op ons YouTube-kanaal. De link staat in de beschrijving.